VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen.
Welkom in de tweede uur. Zometeen om 11:50 ongeveer een documentaire over het radioprogramma Uitlaat. Begin jaren 60, VARA. Waar Cote & Bie, zo jong nog, aan meewerkte. Het is een portret van jongerencultuur in een bewogen tijd.
De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water.
De vakantieman met historische vakantietips.
Ja, de vakantieman is deze week een vakantievrouw. Iedere week vragen wij een expert op het gebied van geschiedenis, of in dit geval strafrecht, om een bijzondere en onbekende vakantietip te geven. Vandaag is Pauline Schuiten gast, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting, Universiteit Leiden. Pauline, welkom. Waar ga je ons mee naartoe nemen?
Ja, ik zou jullie graag mee willen nemen naar de Verenigde Staten en nog specifieker naar Pennsylvania en dan nog specifieker de stad Philadelphia.
Philadelphia, Pennsylvania, dicht bij New York, geloof ik, hè?
Ja, het is een stad iets ten westen van New York, zuidwesten van New York. Ongeveer 1,5 uur met de trein vanaf New York.
Dus een dagtripje vanuit New York?
Ja, dat raad ik ook veel mensen aan. Als we gelijk over vakantietips beginnen. Wat ik ook vaak zeg is, als je naar New York wil gaan en je zou je stedentrip iets meer willen uitbreiden dan alleen Manhattan, dan zou je ook kunnen vliegen op Philadelphia, omdat het daar aankomen prettiger is dan op JFK of Newark. Het is veel kleiner, de mensen zijn er veel aardiger en het kost je veel minder tijd. Ja. En met de trein ben je voor $40 van Hartje Philadelphia in Hartje Manhattan, Penn Station. Dus in die zin een eerste vakantietip.
Oké, maar jouw tip is in ieder geval in dit geval om in Philadelphia te blijven. Wat is het voor stad?
Ja, het is. Ik zou er blijven niet heel langer. Een paar dagen. Dus een mooie combinatie eventueel met New York. Het is een grote stad. 1,5 miljoen inwoners. Het is een studentenstad. Dus er zijn ook heel veel. De sfeer is wat dat betreft, merk je dan wel. Het is een stad, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de meer noordelijk gelegen steden als New York of Boston, die toch heel westers zijn. En de meer zuidelijk gelegen steden als Alabama en New Orleans, die veel meer die zuidelijke componenten. Philadelphia ligt daar echt letterlijk en figuurlijk tussenin. Dat is wel heel prettig, moet ik zeggen. Dat vond ik heel prettig.
Het is een historische stad, hè?
Het is een hele historische stad. Op 4 juli 1776 werd daar de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten uitgesproken. En werd daar ook de eerste grondwet opgesteld door onder andere Washington, de eerste president van de Verenigde Staten.
Goed, we zijn in Philly. We zijn in Philadelphia.
Philly, ja.
Ja. Waar gaan we naartoe?
Als je zo'n Philly bent, kan je sowieso natuurlijk die historische plaatsen bezoeken. De Independence Hall, waar al die geschiedenis evenementen zich plaats hebben gevonden. Zoals het ondertekenen van de onafhankelijkheidsverklaring. De Liberty Bell, waarop staat dat je alles moet kunnen zeggen wat je wil zeggen, maar dan in mooiere tekst. Voor de liefhebbers van de Rocky-films kun je naar de beroemde trappen uit die film, die ook in Philadelphia staan. Maar ik zou je mee willen nemen iets buiten, ongeveer een mijl buiten het centrum, naar Philadelphia State Penitentiary, de oude gevangenis die daar staat.
Ah, we komen nu op je vakgebied.
Juist.
Waarom is dat een bijzondere gevangenis? Ik bedoel, waarom rechtvaardigt deze gevangenis een trip naar Philadelphia?
Ja, nou, als je nadenkt over wat je met mensen doet die zich niet aan de regels houden, en dat is waar ik me eigenlijk dagelijks mee bezighoud in mijn werk, dan is natuurlijk al gauw het antwoord in de afgelopen 2 eeuwen, die sluiten we op. En dit is eigenlijk de gevangenis waar dat antwoord voor het eerst naar buiten kwam. Voor de tijd dat deze gevangenis gebouwd werd, was de vraag op wat doe je met mensen die zich niet aan de regels houden, was lijfstraffen, toepassen van lijfstraffen. Schavotstraffen, heel erg vieren delen of ledematen afhakken. Maar op een gegeven moment dacht men, iemand apart zetten, gevangen zetten, dat is ook een manier om te laten weten aan iemand dat wat hij gedaan heeft niet goed is. En daarmee kwam de vraag, maar waar laat je die mensen dan? Als mensen een gevangenisstraf als straf krijgen, dan moet je ook een gebouw hebben waar je ze kunt bewaren.
Je laat ze in leven, dus je gaat ervan uit dat ze zich kunnen verbeteren.
Ja, ja, dat ze kunnen gaan nadenken over hun zonde en dan zich inderdaad verbeteren. En dan weer kunnen terugkeren als goede burgers in de samenleving.
Een verlichte gedachte.
Ja, zeker.
Ja. Maar dan heb je dus een plek nodig. Ja. Waar dat verbeteren zich gaat afspelen.
Ja, want het is goed om te beseffen dus dat daarvoor ook wel mensen vastzaten. Maar die zaten alleen maar op een politiebureau of iets dergelijks in die tijd dan. Om te wachten op hun berechting. En zodra ze de berechting gehad hadden, moesten ze of werken of kregen ze een lijfstraf.
Ja, want ik denk aan het rasphuis bijvoorbeeld. Ja. Daar werden met, of het spinhuis.
Ja.
Spinnen, raspen.
Daar werden mensen toegebracht om dan daar te werken. Er waren eigenlijk een soort, ja, zou je bijna kunnen zeggen, fabrieken. Waar mensen dus sliepen en werkten. Maar nu was de filosofie geworden, je moet ergens in je eentje in een kamertje gaan zitten en nadenken. En ja, dan moet je heel veel kamertjes hebben. En daar
ga
is deze gevangenis voor gestart. Ja, dat is eigenlijk letterlijk. Ja. Dus, nou ja, en, maar goed, dan moet je dus heel veel kamertjes hebben.
Ja.
Als je mensen tot dat soort straffen gaat veroordelen. En dat was het probleem dus in Pennsylvania. En toen werd er een prijsvraag uitgestippeld van, nou, wie kan dan zo'n plek ontwerpen? En John Haviland is toen uitgeroepen tot winnaar van die prijswinnaar van die prijsvraag. En die heeft toen deze gevangenis ontworpen.
Het is een koepelgevangenis, geloof ik. Heeft hij dat bedacht?
Ja, nou, je hebt verschillende soorten koepels, zeg maar. Dit is het unieke van deze gevangenis is dat je een klein koepeltje in het midden hebt, als een soort van middelpunt van de gevangenis. En van daaruit heb je allemaal gangen als stralen, zou je kunnen zeggen, van de cirkel. Mm. Als je midden in dat kleine koepeltje zit, dan kan je wel al die gangen inkijken. En dat is een heel makkelijke manier om dus met één iemand heel veel mensen in de gaten te houden. En dat was eigenlijk het idee achter deze gevangenis.
Eén cipier kon iedereen in de gaten houden.
Ja, ja.
Ja, ja.
Omdat dus ja, al die gangen dus recht zijn en uitkijken. Of ja, vanuit dat middelpunt kun je al die gangen inkijken en dus zien als er iets gebeurt wat niet mag.
Maar het is niet zo dat aanvankelijk het idee was dat die gevangenen gezamenlijk gelucht werden, toch?
Juist niet, nee. Iedere cel, oorspronkelijk waren er 7 gangen gepland. En iedere cel in zo'n gang had een eigen luchtplaatsje. Dus achter in het cel, in iedere cel is een klein deurtje waar je door naar buiten kon. En je eigen luchtplaatsje. En bij iedere cel zat een opening in het plafond, waar je dus met contact kon maken met God. Maar het was de bedoeling dat je niet met anderen in contact kwam. Dus je was helemaal zelfvoorzienend, zeg maar.
Een beetje als een monnik het leven overdenken.
Ja, het zijn niet voor niks allebei cellen, zeg maar. Hè? Je hebt ook natuurlijk in kloostercellen. Ja. Het is daar ook zeer vergelijkbaar mee. Ja.
En zo'n luchtplaats, hoe groot is dat?
Die luchtplaats, ik denk een halve meter bij een meter.
Oh, dus je kan...
Ja, je kunt er staan.
Je kan er staan, je kan er niet rondlopen.
Nee, je kunt je omdraaien, maar dat is het.
Ach jee.
Het is een heel klein plaatsje. Ja.
En de cel is ook klein?
Ik moet even in mijn geheugen graven, want ik ben er dus inderdaad laatst geweest. En dat die cel zal zijn 4x2, de oorspronkelijke cellen.
Ja.
Ja.
Je hebt het over de oorspronkelijke cellen. Daaruit kan ik al opmaken dat het oorspronkelijke ontwerp is uitgebreid in de loop van de tijd.
Ja, en daarom is het ook zo'n iconisch gebouw wat mij betreft. Het oorspronkelijke ontwerp was dus met deze filosofie. Iedereen zijn eigen cel. Dat je zelf je zonde kon nadenken. In isolement kon zitten. Dat was populair. Dus werden heel veel mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen. Maar daardoor waren er ook steeds meer cellen nodig. En er werden dus steeds meer gangen tussen de oorspronkelijke gangen gebouwd. En je kunt je voorstellen hoe meer gangen je ertussen bouwt. Dus de cirkel kreeg steeds meer stralen, zeg maar.
Ja.
Bleef er steeds minder ruimte over voor individuele luchtplaatsen. En waar oorspronkelijk er 1 verdieping was op iedere gang, werden op een gegeven moment ook 2 of soms zelfs 3 verdiepingen gebouwd. Dus het werd een heel vol gebeuren.
Wil je zeggen dat het ideaal te gronden ging aan zijn eigen succes?
Ja, in die zin, het was tweeledig. Aan de ene kant was het succes, dus daarom kwamen er heel veel veroordeelden, tot gevangenisstraf veroordeelden. Aan de andere kant ging het systeem ook aan zijn eigen succes ten onder, of werd eigenlijk al snel duidelijk dat het helemaal geen succes was. Oh. Want mensen kwamen letterlijk gillend gek uit hun cel. Als ze 5 jaar in isolement hadden gezeten en af en toe, nou ja, of niet iedere dag, kregen ze dan een bord eten toegeschoven. Dat werkte gewoon niet. Dus al heel snel bleek ook wel dat dit helemaal geen goed systeem was.
En dan zit je met zo'n gebouw.
Dan zit je met zo'n gebouw. Dus dan ga je het verbouwen tot een gebouw waar je wel heel veel mensen kunt opsluiten. Maar waar je geen ruimte meer hebt om echt te voldoen aan die filosofie, zeg maar.
Is daarmee ook, want als dat een filosofie is die in Philadelphia wordt toegepast, dan kan ik me voorstellen dat het niet de enige plek is. Hè? Want dat het zich uitstrekt over zo groot als de Verenigde Staten toen waren, dat op andere plekken ook dergelijke instituten zijn gebouwd.
Zeker, ja. Philadelphia is, zeker toen het net gebouwd was, was het een walhalla voor iedereen die zich maar bezighield met gevangenissen. Dus ook als je de lijst kijkt, de bezoekerslijst, allemaal celebrities die er zijn geweest, maar ook alle mensen die nagedacht hebben over straffen, zeg maar, zijn daar geweest. Gevangenisdirecteuren, regeringsleiders.
Dus om te kijken.
Ja, iedereen kwam daar kijken hoe dat dus eruit zag. En ze hebben ook, zijn ook heel veel gevangenissen naar dit model gebouwd. Niet zozeer de koepel met stralen, maar wel het idee dat je mensen in hun eentje op een cel zet.
Yeah.
En het panopticon model wordt het ook wel genoemd. Het allesziende model, panopticon. Yeah. Zie je terug ook in Nederland in een aantal koepelgevangenissen die we tot voor kort nog in gebruik hadden in onder andere Zwolle, Breda en Haarlem.
Haarlem, hè? Ja. Is het nou zo dat dat is een heel leuk detail, namelijk aan de ene kant worden mensen opgesloten in diepe afzondering. Met alleen een blik op God. Maar aan de andere kant hebben ze wel stromend water.
Ja.
Het is het begin van de 19e eeuw. Ja, dus dat was heel bijzonder, geloof ik.
Dat was zeker. Daarom werd het toen in ieder geval een van de modernste gevangenissen ter wereld. Was het toen ook een van de modernste gevangenissen ter wereld. Iedere persoon die op cel had en niemand mocht zien, had een eigen toilet en een eigen stromend water. Wat in die tijd ontzettend bijzonder was. In de rondleiding ook die daar nu gehouden wordt, zeggen ze heel trots. Zelfs het Witte Huis had destijds geen stromend water en geen afgezonderde toiletten met een riolering. Dus in die zin was het gebouw heel erg modern.
Ja, nou, het stromend water is natuurlijk, en het eigen toilet is een tijdje bijzonder. Maar als je er 5 jaar zit, dan gaat het nieuwe er wel vanaf, kan ik me voorstellen.
Ja.
Hoe lang heeft het systeem stand gehouden?
Nou, eigenlijk het echte systeem van eenzijde opsluiting heel kort. Een paar jaar nadat het begonnen is, is ook een beroemde uitspraak van Dickens die op bezoek kwam. Die zei, dit is toch eigenlijk van de zotte dat wij als mensheid mensen op deze manier opsluiten en denken dat ze daar beter van worden. Mm-hmm. Dat het inzicht kwam heel snel. In 1913 zijn al wetwijzigingen geweest waarin gezegd werd, dit mag niet meer. Waarmee ook een probleem ontstond. Want als je mensen dus niet meer alleen mag opsluiten, moet je dus gezamenlijk dingen gaan organiseren. Ja, waar doe je dat dan in een gebouw dat daar niet op ingericht is?
Dus het enige wat we er nog van over hebben is het isoleren. Een tijdelijke.
Ja, en niet voor niks zijn er hele strenge regels hoe lang iemand daarin mag zitten. Omdat het inderdaad als mensonterend wordt gezien.
We gaan even naar het gebouw nu, want je zegt, ik ben er pas nog geweest. Dus dan zeg je kan erin als bezoeker.
Ja, het is nu een museum. En eigenlijk net als het gevangenismuseum wat wij hier in Nederland in Veenhuizen hebben, is daar ook het gevangenismuseum daar geplaatst met een heel duidelijke boodschap. Om aandacht te vragen aan de huidige problematiek van de overvolle gevangenissen in de VS en ook ter wereld. En daar speelt een belangrijke rol in. Dus je ziet aan de ene kant de geschiedenis van het Pennsylvania System, zoals het genoemd wordt. Ook van de gevangenis zelf en hoe dus de gevangenis omgegaan is met die nieuwe filosofie. Van je moet mensen juist wel met elkaar in gesprek houden. Maar ook met de huidige problematiek.
Ja, dus Philadelphia. Hoe heet die gevangenis ook weer?
Philadelphia Eastern State Penitentiary.
Oké, Pauline Schuit, heel erg bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Het spoor terug.
Ja, Cotton Bee kent u vooral van televisie. Toch kreeg het duo in het voor het eerst landelijke bekendheid via de radio, het programma Uitlaat, precies te zijn. In 1963 begon Wim de Bie zijn medialoopbaan als eindredacteur van het VARA-radioprogramma. Hoewel het radioarchief van Uitlaat grotendeels verloren is gegaan, vond het deel dat bewaard is gebleven een blauwdruk van een tijd waarin de jongeren Nederland compleet hebben weten te veranderen. Luistert u naar een documentaire van Marco Raaphorst en Wim de Bie.
En dan is daar een hekje. Dan krijg ik niet open. Ofwel. Oh, ja, zo'n hendeltje. Ja, open. En dan kom ik terecht in een binnentuin op de eerste verdieping van dit hele gebouwencomplex. Boven de parkeergarage is dus een binnentuin. En daaromheen staan alle gebouwen van het complex gegroepeerd. Ja, een binnentuin met even groene struiken. Maar, wacht eens even. Ik zie ook heel veel grind. Oh, dat vind ik zo mooi. Door het grind lopen. Ja, als dit een hoorspel is, dan gruwen de nieuwe hoorspelmakers hiervan. De hoorspelmakers zeggen dan altijd de nieuwe... ja, we gaan natuurlijk niet door de grindbak lopen. Dat is een symbool geworden van het oude hoorspel. Nou, ik vind niks mooier dan lopen door grind. Ik hoop dat ik geen mensen wakker maak... als ik nu toch even door het grind ga lopen. Even proberen, hoor. Mooi, hè? Nog een stukje. Ik heb softe sportschoenen aan. Met leren schoenen wordt het natuurlijk nog veel mooier. Zo. Oké, nou, hè? Aan het begin van dit hoorspel is dat een statement. Ik loop wel door de grindbak. Ja? Goed.
Uitlaat. Dit was een kort fragment uit de nieuwe podcast van Wim de Bie, Bie Swarboel. Hiermee is wat Wim betreft de cirkel rond. In 1963 begon hij zijn carrière als eindredacteur van het VARA-radioprogramma Uitlaat. En samen met Kees van Kooten kreeg het duo Koot en Bie in dat radioprogramma voor het eerst landelijke bekendheid. Het leek mij een goed moment om samen met Wim terug te blikken en vooruit te kijken. Want de nu 78-jarige de Bie neemt nog altijd de audiorecorder ter hand om zijn boodschap uit te kunnen zenden via zijn podcast Bie Swarboel, die te vinden is op bieswarboel.nl.
Ik was 6 toen ik voor het eerst radio hoorde. Ja, zo oud, Marco, ben ik. Ik heb een oorlogsherinnering. Want in de laatste jaren mochten de mensen niet naar de radio luisteren. Die moesten ze inleveren bij de Duitsers. Maar mijn vader had de radio verborgen in de huiskamer onder de vloer. En die kwam dus na de bevrijding, kwam daar de radio weer tevoorschijn. En ik weet het, het was een grote, ronde, bakkelieten luidspreker. En daar kwam ineens muziek uit en stemmen. Dat was stom verbaasd natuurlijk. Dus daarom weet ik die eerste kennismaking met radio zo goed. En volgens mij luisterden mijn vader en ik toen naar een komische strip. En die heette Buffalo Bill. En toen waren er, ja, dat geloof je nou niet meer, maar slechts 2 zenders, 2 radiozenders. Hilversum 1 en Hilversum 2. En dat was alles. Dat was het hele medialandschap. En dan moesten diverse omroepverenigingen, want zo was Nederland georganiseerd, moesten daarop hun zendtijd vullen. 2 radiozenders. Je hoort mij nooit zeggen, vroeger was alles beter. Nee, het was heel benauwd en klein. En de bevolking was ingedeeld in zuilen, dat was de verzuiling. En iedere zuil had zijn eigen middelen. Dus daar heb ik mijn hele jeugd heb ik naar geluisterd. Heel intensief, want we haalden de krenten uit de pap. Het waren lezingen, echt jaren 50, grammofoonmuziek. En daar luisterde ik naar, tot mijn 20ste. Daarna kwam de televisie op. Maar als je nagaat dat ik met mijn boezemvriend Henk uit de straat luisterde op zaterdagavond naar een showprogramma van de VARA. De Showboat was beroemd. En een komische uitsmijter tot slot. Wim Sonneveld als Willem Parel, de orgeldraaier. Dat kenden wij de volgende dag helemaal uit ons hoofd. Eerst kwam Henk bij mij en zondagavond kwam ik bij Henk. En dan luisterden we naar Sprong in het Heelal. Een fantastisch hoorspel, maar dat was van de KRO.
Mars slaat toe.
Ja, dit is natuurlijk de sprong in het heelal. Spannend vonden wij dit.
Hey, Paddy. We hebben het tegen jou. Hoor je ons niet?
We zijn nu bij de vijfde deur.
Kom dan maar binnen.
Ja, maar hoe komen we erin?
Er kwam ook een moment dat wij zelf radio gingen maken thuis, met behulp van de eerste bandrecorder. Bandrecorder, zei je geloof ik. En mijn vader had er een gekocht in 1905 of 56... om de zang van mijn moeder vast te leggen. Mijn moeder was zangeres. En die oefende elke week. Kwam er een collega van mijn vader uit kantoor op de piano. Die speelde goed piano. En dan zong mijn moeder het hele repertoire. Dat heb ik dus, dit geluid, altijd gehoord als ik in bed lag, ook als baby al.
Guten Morgen, schöne Müllerin. Wo steigst du klein?
Dus dat hele liederenrepertoire is vastgelegd door mijn vader op zo'n recorder met een heel klein plastic microfoontje. Maar hij had een eigen hengel vervaardigd, een geluidshengel met gordijnroeden. En dan had hij dat microfoontje in de lucht boven mijn moeder en de pianist. En dan klonk het redelijk wel.
Ja, interessant dat je vader dus zelf die opnames maakte, maar hij stak jou daar ook mee aan, begrijp ik.
Ja, want we konden nu zelf ook hoorspelen gaan maken. En dat heb ik toen gedaan, dan was ik misschien 14, 15. Bijvoorbeeld, dan was mijn vader of mijn moeder jarig. Dan zat er een kring van ooms en tantes in de voorkamer. En op een gegeven moment hoorde men dan uit een kast komen: help, help! Dan gingen de deuren open en dan hadden we de recorder in geïnstalleerd. Ja. En dan volgde een soort Paul Vlaanderen mysterie, maar met alle ooms en tantes in de hoofdrollen. Dus dat soort dingen konden we zelf doen, ja.
We hebben een jonge vrouw uit de Theems opgevist vanmorgen. Huh? Ongeveer 2 uur geleden. Ze was geworgd. Het was de dochter van George Kelburn.
Paul.
Ik volgde een opleiding aan de Haagse School voor Taal en Letterkunde. Maar de leraar bij wie ik hospiteerde, die zei: moet je dit eens lezen in de krant? Jij moet geen leraar worden, dit. En dat was een auditie, kon je doen, voor de Nederlandse Radio-Unie, voor de opleiding van radiocabaretier. Dat ging ik doen. Ik werd aangenomen. Dat was een enorme verschuiving. Ik moest van Den Haag verhuizen naar Amsterdam voor overdag een baantje zoeken, een kamer. En 's avonds naar Hilversum, waar ik een opleiding kreeg voor radiocabaretier. Met de grote sterren van toen, radiosterren. Jan de Cler, Johan Bodegrave, Alex de Haas, Cor Le Maire. Die gaven 2 jaar les. En dan moest ik tussentijds examen doen. En dan werd ik radiocabaretier. Maar vergis je niet, helemaal in de traditie van het jaren 50 amusement. Dus als ik dat nu hoor, wat we daar deden, dan schaam ik me de ogen uit mijn kop. Nou, ik doe liever alsof het een satire was. Dit was satire op cabaret, moet je maar horen.
Wim de Bie zingt zoveel maal.
Er zijn al zoveel stalagmieten gegooid. Er is zoveel liefde gewoonweg verknoeid. Er zijn zoveel noten uitgezaaid. Er zijn zoveel woorden weggewaaid.
Het klinkt ook heel keurig, hè? Dat is...
Ja, het klinkt waanzinnig keurig. Ik vond het zo leuk dat jij, toen je de fragmenten beluisterde, uitriep: spraken alle mensen zo? Ook op straat? Nee, bepaald niet. Maar als je voor de radio kwam, dan moest je algemeen beschaafd Nederlands spreken. En wat ik daar ook doe, de liedjes die ik moest zingen daar, was verschrikkelijk jaren 50.
Zoveel maal, zoveel maal, zoveel maal.
Maar iedereen die voor de microfoon kwam, die moest keurig spreken. Ook de VARA-leiding, die presentatoren, werden getest. En die kregen eventueel nog een opleiding. Je kon niet zomaar voor de microfoon gaan zitten. En mij werd ook altijd gezegd: niet zelf voor de microfoon. Je hebt te veel Haagse accenten.
Ja.
Dus ik sprak van Terreintje of de Duinen, of weet je wel. Ik kon dat horen, dat mocht niet. Ik was geschikt voor producer en regisseur. En dat werd ik ook, want toen ik van die cursus kwam, stond het hoofd van de jeugduitzendingen van de Varen Radio, Code Kloet senior, bij mij op de stoep met de vraag of ik bij de Varen Radio het programma Multiplex wilde maken. Dat was een programma voor twintigers op de zaterdagmiddag. Nou ja, ik wist niet wat me overkwam. Natuurlijk, ik kreeg de vrijheid om een programma samen te stellen voor twintigers. Ik was zelf 24. Fantastisch natuurlijk. En zo is dat begonnen. Ik belde meteen Kees, die ook nog niet wist wat hij verder zou gaan doen. Kees, we kunnen bij de radio. Ik haalde nog meer vrienden erbij. Mensen melden zich aan. Kan ik ook iets maken voor Uitlaat? En zo is dat gegroeid. Dus ik heb 35 minuten elke week mogen waken. Gedurende 6 jaar heeft dat programma bestaan. Een programma voor twintigers. Wij deden wat wij als twintigers zelf goed vonden. Dat Multiplex, zo heette het dan eerst, dat was ja, door ouderen verzorgd programma over jongeren in het nieuws.
Ja.
Maar wij waren zelf die jongeren. Dus wij spraken met ouderen die wij interessant vonden. Een voorbeeld, Ewald van Vught, de schrijver Ewald van Vught, debuteerde bij De Bezige Bij met een geruchtmakend boek, Een bijzonder vreemde dief. Ik interviewde hem voor Uitlaat. En na afloop zei Ewald, ach, zou ik ook niet eens een onderwerp kunnen maken voor dit programma? En ik zei, ja, natuurlijk, graag. En zo groeide het dat hij elke week een onderwerp behandelde. Wij gingen er samen op af. En ik monteerde het en bracht het dan in het programma. Zo hebben wij 175 bijdragen van Ewald van Vught geplaatst. En daar kwamen andere mensen op met onderwerpen. Emiel Vallot, Dick Slootweg, Lieneke van Schaardenburg, Yvonne Mousset. Allemaal droegen ze bij aan het programma. En zo groeide het tot een echt programma voor en door twintigers in de jaren 60. Dus het truttige, bedoel ik, van dat cabaret verviel helemaal. In juni 63 was ik nog die radiocabaretier. En in januari 1964 viel voor het eerst in het programma Uitlaat, want Multiplex veranderde ik in Uitlaat, viel het woord marihuana.
Hoe zou je het begrip kik wil omschrijven?
Dat zou ik willen omschrijven met het woord gemoedstoestand en de nadruk op toestand, niet op gemoed, maar een soort gemoedstoestand. Dus een soort ontspanning van je geestelijke spieren. Dat werkt ook lichamelijk dus, dat je dus ook lichamelijk ontspannen bent. Je bent niet nerveus, je bent niet van wat nou, of wat zal dadelijk komen, of hoe dan ook. Wat komt, komt, en je pakt het. Ik bedoel, je kunt het aan. Er zit alles, op elke situatie vind je een handvat. Hoe wat je aan kunt pakken, begrijp je wel?
We hadden bijvoorbeeld ook een gesprek met de enige politieman die zich toen in Amsterdam met drugs bezig hield. Ja, en zo groeide het en maakten we heel veel jaren 60 onderwerpen.
Maar ik wou toch even graag weten hoe het met die toernooi stond.
Ja, nee, ja, daar komt niet zoveel meer van. Nee, ik denk dat ik nou tussen een jaartje of twee geen tenor meer heb aangeraakt. Ja, dat bedenkt me nou ineens. Waar heb ik dat ding eigenlijk?
En zo werd dat programma een rare mengeling tussen journalistiek en parodie en satire. Kees en ik verzorgden soms hele uitzendingen. Die noemden ze dan de Kees van Kooten en Wim de Bie Show. En daarna was het weer een interview met de Maharishi Mahesh Yogi. Ja.
Ja.
Een Indiase guru die wereldbekendheid kreeg omdat de Beatles en de Stones naar Indië kwamen om van hem transcendente meditatie te leren. En toen kwam hij naar Nederland en toen hebben we hem voor Uitlaat natuurlijk geïnterviewd. En ik zie dit stuk, ja, dat was een fantastisch jaren 60 stuk. Dan spreekt hij met de rookmagier Robert Jasper Grootveld. Grote voorman van Provo, die happenings organiseerde, bekend verhaal, hè, op het Spui, zo onbegrepen door de politie, en die sloeg erop in, trok duizenden mensen. Maar die rookmagier verspreidde ook de kreet Klaas komt, schreef hij op muren en schuttingen. En dan hoor je hier hoe die kreet probeert uit te leggen aan die andere magier, de guru Maharishi Mahesh Yogi, die overigens zich in Nederland heeft gevestigd. Hij is al lang overleden, maar het hoofdkwartier zetelt nog steeds in Vloodorp in Limburg.
Wie gave the name? Klaas.
Klaas.
Klaas, yes. And we expected this man to come with a beard.
Oh, wordt dit opgenomen? Dit
nee. Nee.
And we expected this man to come suddenly to give to us, the youth, satisfaction.
Beautiful.
Absolute satisfaction.
Right.
Yeah? Okay.
Against the satisfaction of the drugs.
Ah. You know? Yes. How many are your following?
We have not speaking about following. We are just in the clouds of misunderstanding.
Yes?
We are in the clouds of misunderstanding. We don't have seen the light yet. We are waiting for the light.
I'll be
because
able
we are waiting for Klaas. And Klaas, when he comes, he suddenly makes everything light.
Right.
And understandable.
Very good.
And he will give satisfaction against dope.
Yes.
Ik woonde vlakbij het Leidseplein om de hoek. Oh, en ik had onder mijn bed de Naga-recorder. En ik was dus altijd klaar om die geluiden op te vangen. Dus Provo kwam heel veel aan bod in de uitlaat. Ook de opheffing. We kregen in de gaten dat plaats zou vinden. En hebben gauw een microfoon erbij gehouden. Een opheffing al heel vroeg, om verwarring te zaaien, werd Provo ook opgeheven.
Ja, zo'n beetje na 2 jaar of zo. Maar, maar hoe was dat contact tussen jullie en de Provo's? Waren jullie zelf deel daarvan? Of hoe zag je dat?
Deel daarvan, dat durf ik niet te zeggen. Dat zeggen veel mensen, hele oude mensen zeggen dat nu. Hè. Ik was zelf ook Provo, hè.
Ja.
Dat durf ik niet te zeggen. Maar we waren natuurlijk heel dichtbij. En op die recorder is heel veel Provo-nieuws doorgegeven. Ja.
Ik wil even pleiten voor de permanente revolutie. Voor de vernietiging, voor de Provo organisatie en bureaucratie. En het scheppen van autonome guerrilla-groepen. Die zich niet door de politie laten dicteren wanneer ze op het spui aanwezig moeten zijn. Onverwacht moeten wij er zijn wanneer we het willen met onze protesten. 12 uur happening. Provo heeft zichzelf overleefd. We gaan helemaal verdwijnen. We moeten onszelf liquideren tot we er helemaal niet meer bestaan. Al die mensen die hier zijn. Wat?
Harry Kerry.
Doe maar.
En we kregen tips natuurlijk van iedereen. Bijvoorbeeld, ik werd dan 's avonds heel laat een keer opgebeld. En een tipgever, een jongen die ook wel eens wat had gemaakt, die zei, ik zit hier nu op de Zeedijk met een man. En dat is een hele gevaarlijke man, die wil zijn verhaal doen. En dat was een soort beroepskiller. Dus ik meteen met die Naga naartoe. En die man vertelde een verhaal over het liquideren van mensen. Nou, dat geloofde ik gewoon niet. Ik heb dat uitgezonden, dus midden op de zaterdagmiddag. Nu zijn we gewend aan liquidatieprocessen, maar dat was helemaal nieuw. En ik liet dit verhaal horen. Nou, dat pakte raar uit. VARA leiding op zijn achterste benen. Ik kreeg politie aan de deur. Wie heb ik daar geïnterviewd? Waar was dat? Ik heb heel stoer mijn been stijf gehouden. Nee, dat vertel ik niet, kan ik niet doen. Maar ze wilden weten wie dat was. Ik heb er later niks meer van gehoord. Met dit gesprek met die killer op een zaterdagmiddag was toch wel heel vergaand.
Zijn er mensen waarvoor u op dit moment een uitzondering zou maken? Waarvoor u een opdracht krijgt en dat zou u niet doen?
Nee, die mensen zijn er niet. Die kunnen voor mij niet bestaan. Die kunnen voor mij eeuwig niet bestaan. Als iemand aan mij vraagt, maakt die of die dood, dan doe ik het. En er is geen uitzondering over op te maken. Dat kan niet. Men kan in deze wereld geen uitzonderingen maken.
Vrienden ook niet.
Vrienden ook niet. Er is geen uitzondering op te maken. Bestaat niet. Al ken ik met mijn beste vriend in een café of ergens anders zitten. En er komt iemand naar me toe en die zegt, je moet die of die moet je doop maken. En het is mijn beste vriend waar ik s'nachts of de hele dag en de nacht mee heb zitten drinken. Dan moet ik hem doop maken. Alleen nog om mezelf te bevredigen.
Ja, dat
anders
ik,
kan ik het niet.
Nee. Is dat het killen op zich, is dat een sensatie? Is dat een bepaald gevoel?
Nou, het killen op zichzelf is een sensatie. Is inderdaad een sensatie. Als je iemand doodschiet en je ziet iemand zo creperen van de pijn. En je staat er zo naar te kijken. Dan kan je er werkelijk van genieten. Soms, niet altijd, maar je kan ervan genieten. En in de meeste gevallen geniet ik er ook van. Als iemand ligt te kramperen van de pijn.
Het was in 1964 dat Kees en ik begonnen met een uitsmijter aan het programma te plakken. En dat waren de clichémannetjes. Een plathaars duo. We hadden eerst op straat geïnterviewd fietsenbewakers in Den Haag, in plathaars. En zo kwamen we op het idee om dat als uitsmijter van uitlaat te gebruiken. Dus de dialogen over van alles en nog wat ging echt over de taal eigenlijk. Ja. Het door elkaar husselen van taal in het plathaars.
De clichémannetjes. 35e gesprek bij het biljart, waarin een haar een nagel aan de doodkist blijkt.
Nou, heb je het uit zo zout gegeten?
Wat schocht er al, Jochem Jovel?
Er zit een haar in mijn pils.
Nou, die konden wel eens van je ergens zijn, joh, die haar. Mooie beetle.
Ja, de service in de horeca wordt steeds belazerder in die sector.
Vanmorgen dacht ik, kom, laat ik mijn scheiding nog eindelijk weer eens links gaan dragen, dacht ik.
En daar betaalt een mens 15% voor. Hey, dure haar. Prijzig haartje, hoor.
Want als je niet uitkijkt, dan ga je van je eigen kopje kotsen. Elke morgen in de spiegel. Dus ik dacht, kom, ik trek hem weer eens aan de other side, mijn scheiding.
Het lijkt wel een gouden haar. Ja, wat moet ik daar nou mee hebben?
Beetje afwisseling, weet je wel. Ik heb hem ook een tijdje in het midden gehad, mijn scheiding. Dat is meer roaring twinties, eigenlijk.
Je kent toch moeilijk die haar mee opdrinken, zeg nou zelf.
Met je kop onder de lijn 11.
Toen we er 50 van hadden uitgezonden, bleek dat een eigen publiek ging kweken. Die luisterden speciaal naar die clichémannetjes. En een platenmaatschappij vroeg toen, willen jullie een plaat maken? Deden we. We mochten van Mies Bouwman die plaat op tv laten horen en zien. En zo rolden we in tv-programma's. Even later verzorgden we een act in het popprogramma Fanclub van de Vara TV. Ja, daar zaten we, geloof het of niet, maar in de kantine samen met Jimi Hendrix, die daar gewoon vrij rondliep. Sterren als Sonny and Cher en piepjonge David Bowie. En daar zaten wij met een eigen act als de clichémannetjes in. We vertaalden alles wat we tegenkwamen of kwijt wilden in scènes. Altijd in scènes gedacht. Als we bij elkaar kwamen, dan dachten we eerst, wat is de actualiteit en hoe vertalen we dat in scènes? Dat vonden we het leukst. En die hebben we oeverloos geschreven en gemaakt. Ook voor de radio, dus vooral voor de radio. Wij zijn van de radio. Wij komen uit de radio voort. Omdat er in onze jongenstijd, zal ik maar zeggen, geen televisie was. Die kwam veel later.
Ja.
Het was vanaf 52, maar we gingen pas kijken in de jaren 60. En zo zijn wij ook overgegaan en meegaan. Maar we komen echt van de radio, van het geluid en van de taal.
Ja, en radio draait natuurlijk eigenlijk ook veel meer om taal dan televisie, die het echt van beeld moet hebben. Een snor op en een pruik opzetten.
Ja, en dat merkten we toen we platen gingen maken. Toen we ook weer, noemen we toch ook radio, scènes gingen maken. Alleen in geluid voor de plaat.
De scheet van de week!
Nou, Robbie, kom er maar in, jong.
Nou, de radio, hè.
Laat maar horen.
Op hoop verzekerd. Voor je op hoop verzekerd gaat hij. 1, 2, 3.
Zo!
Heb je nogmaals al dat geen geuren radio?
Zo, jongen, daar slaat onze meter bijna vanuit zijn kastje, jongen.
Moet je naar die dopingcontrole, Henk?
22 op de meter. En luister zelf maar.
En ja hoor! Dat was hem! De scheet van de week!
Ja! Nou, te gek hoor, Robbie. Van harte, hè. Namens alle medewerkers van Radio Giraffe ook. Dus de hoofdprijs voor de scheet van de week gaat naar Robbie van Zon in Delft. En die hoofdprijs is een origineel Sandria-pistool type Browning met een doos met 500 scherpe patronen.
Ja, het mooie van Uitlaat, vond ik, was dat we volkomen vrij waren in het kiezen van onderwerpen. Het was elke week anders, onvoorspelbaar. We hadden ons niet te beperken tot de jaren 60 cultuur. Het ging niet allemaal in het plathaars. Nee, we maakten ook hele degelijke, zware programma's, intellectueel, over bijvoorbeeld schizofrenie, over nonconformisme, ja, over de dood van God. Ja hoor, een hele uitzending. Of we zonden een interview uit met de door ons bewonderde schrijver Willem Frederik Hermans.
Ik moet u vertellen, toen ik zelf dus op school zat, is mij meermaal overkomen in de les Nederlands, dat ik dus allerlei teksten te bestuderen kreeg. Bijvoorbeeld de Genestet en Staring en Hildebrand en noem maar op. Waarvan ik dacht, ja, waarom moet ik dit eigenlijk lezen? Waarom wordt dat met zoveel ernst bestudeerd? Er staat niet van belang in. En ik heb een idee dat heel veel leerlingen op scholen dat vinden. Maar ze durven natuurlijk niets terug te zeggen, omdat in alle literatuurboeken staat dat dat belangrijke schrijvers zijn. En op die manier krijg je dus dat de leerlingen op school, dat die eigenlijk systematisch van de literatuur afgekeerd raken. Omdat ze denken, dat is, ze denken of het is zoiets vervelends, dat interesseert me niet. Of ze denken, het is klaarblijkelijk te moeilijk voor mij, want ik snap niet wat ik eraan moet vinden. Je hebt in Nederland een soort samenswering van de middelmatigheid. Doordat onze literatuur eenmaal zwak is, wordt door alle mogelijke doktoren en professoren volgehouden dat al die teksten erg belangrijk zijn. En ik voorzie dat dus in de toekomst, ja, bijvoorbeeld met sommige geschriften van Ter Braak, dat dan hetzelfde zal gebeuren. De jeugd op school zal bijvoorbeeld de nieuwe elite moeten gaan lezen en zal zich afvragen, ja, wat staat er nu eigenlijk in? Wat is dit voor kletskoek? He? Maar de leraar houdt vol dat het belangrijk is. En in de literatuurgeschiedenis staat ook groot denker, groot filosoof, groot scherpzinnig essayist enzovoorts meer. En die mensen die raken dan ongeïnteresseerd in de literatuur.
Kunnen
it can't happen here.
En zo hebben we ook het gesprek teruggevonden met de man die grote indruk op ons maakte, H.M. van Randwijk. Verzetsleider en oprichter hoofdredacteur van Vrij Nederland.
Wat is een non-conformist?
Ja, dat kan ik heel moeilijk beantwoorden, omdat in de letterlijke zin betekent het dus eigenlijk niet-conformist. En nu doet zich het gekke verschijnsel voor dat er veel meer gesproken wordt over niet-conformisten dan over conformisten. Het wezenlijke en gevaarlijke verschijnsel dat er is in Nederland, maar ook elders, is dus dat er zoveel conformisten zijn. En conformisten zijn, als men het woord al analyseert, mensen die zich gemakkelijk, bijna vanzelfsprekend, neerleggen bij de mening van de groep en van de meerderheid. De anderen die dat niet doen, non-conformisten noemen, vind ik eigenlijk fout. Dat zijn de normale mensen die dat niet vanzelfsprekend doen.
U zegt dat er heel veel conformisten zijn. Vindt u dat er ook veel non-conformisten zijn? Dus mensen die zich niet vanzelfsprekend neerleggen?
Die zijn er wel, maar naar mijn gevoelen in Nederland nog altijd te weinig. Te weinig binnen de partijen en te weinig buiten de partijen. Te weinig binnen de kerken, te weinig buiten de kerken. Op vrijwel elk gebied behoren ze er te zijn, omdat het een bewijs is van originaliteit, van persoonlijkheid, van het bezitten van een eigen geweten. En ik vind dus dat het niet zo sterk in Nederland is vertegenwoordigd. Helaas, al zie ik onder de jeugd, gelukkig, dat het aantal wel toeneemt.
Of we nodigden schrijver Johnny van Doorn in de studio uit te komen voordragen als zijn alter ego Johnny de Selfkicker, met begeleiding van Pierre Courbois op drums.
Ik geef het sein aan, hoog tempo, toer het al 400. One, two, three, zero.
Nou, toen gingen Kees en ik over helemaal naar de televisie, vanaf 1969 tot 1998. En ik sla die jaren nou maar even over, want we hebben het hier over de radio. Dat mocht ik er graag bij doen. Ik werd af en toe uitgenodigd en dan greep ik dat met beide handen aan, omdat ik radio zo mooi vond. Bijvoorbeeld, ik werd, mag ik zeggen, regelmatig uitgenodigd door Wim Noordhoek voor zijn musical programma. Live in de Smettheater onderdeel van de avonden. En om je nou een voorbeeld te geven van hoe snel en wendbaar dan de radio is. Ik kon dan 's ochtends een onderwerp bedenken. Mm-hmm. Teksten schrijven. Dan belde ik 's middags Annette Malherbe op, met wie ik toen ook regelmatig samenwerkte. En vroeg, kan je vanavond naar De Smet komen? Ja. Theater. Ja. En dat lukte dan. En dan deed ze het uitzending live. In één dag klaar. Dat is het mooie van radio. Hè. Zo snel. Ideaal.
Hartelijk welkom bij het programma Geluid Klaar, Camera Klaar, Actie. Dit keer live vanaf het Filmfestival in Utrecht. Hiernaast me zit filmregisseuse Anja van der Mast. Hartelijk welkom. Haar eerste speelfilm Taco komt terug gaat hier vanavond in première. Anja, hartelijk welkom nogmaals. Anja, waar gaat Taco komt terug precies
Ik wil eerst even wat zeggen. Het is Anje.
Het is Anje van der Mast. Sorry.
En dan wou ik nog wat zeggen. Taco komt terug is dus niet mijn eerste speelfilm. Het is mijn 9e.
Dat is alweer je 9e, maar eens even kijken. Ja, nee, wacht even. Het is wel de eerste die hier in Utrecht wordt vertoond. Laat ik het dan zo zeggen.
Nou, dat is eigenlijk mijn 3e. 4 jaar geleden heb ik met Poek een goudkalf gewonnen voor de beste figuratie.
Ja, oké, maar Anje. Poekepoek was een kinderfilm, hè? En Taco komt terug is geen kinderfilm. Laat ik het zo zeggen. Taco komt terug is je eerste niet-kinderfilm in Utrecht.
Nou, daar ben ik dus gewoon niet mee eens.
Ja, wat ik me nu afvraag is, die Anje van der Mast, heb jij daar een beeld bij als je dat zo hoort op de radio? Ik heb geen beelden. Het zijn stemmen en vaak is dat genoeg. Dat vind ik zo interessant aan de radio. Je hoort nooit een interview beginnen op de radio. Tegenover mij zit de heer Van der Stoel. Hij is gekleed in een donkerblauw pak met een oranje stropdas. En hij begint kaal te worden op het achterhoofd. Dat hoor je nooit, dat hoeft niet. Die stemmen zijn blijkbaar genoeg. Je hebt genoeg aan stemmen om te kunnen boeien. Heb jij dat ook? Of zie jij nou, voor je?
Ja, ik zie er wel wat bij. Ja. Ik heb wel. Bijvoorbeeld Annette zie ik voor me. En ik zie jou ook voor me. Als ik jullie hoor praten.
Als je die gezien hebt op televisie.
Ja.
Als dat niet zo was, dan hoorde je alleen stemmen. En volgens mij is dat helemaal genoeg.
Ja, ja.
Nee, ik wacht het eerste onderzoek af van een neurowetenschapper.
Ja.
Die aantoont wat de luisteraar hoort bij een. Of ziet in zijn brein bij een hoorspel. Lijkt me heel interessant.
Vervolgens ging je iets zeer concreets doen. Een groot project, naar mijn idee. Je ging je echt volledig richten op internet eigenlijk.
Ja, vanaf 2001, 2002 ging ik voor de VPRO, afdeling digitaal, een weblog maken. En dat heette Bieslog. Uh-huh. Zij zorgden ervoor dat er beeld en geluid bij kon. Dat was toen nog niet mogelijk. Dat lukte. Ja, daar ging ik dus weer met een recorder op pad. Ook met een klein cameraatje. Geheel vrij kon ik 2 of 3 keer per dag plaatsen op internet wat ik zelf wilde. Ja, ik vond het een geweldige ontdekking. Die vrijheid. Ik kon een boek bespreken dat je aan het lezen was. Of een interview doen. Geef niet wat. Geweldig. Wat een medium is dat.
Na 6 jaar stopte je met Bieslog.
Toen dacht ik dat ik alles had gehad, ja. Duizenden onderwerpen behandeld, mijn hemel. En nu is er de podcast.
Bies Warboel.
Ja, ik heb echt de indruk dat de cirkel rond is. Weer trek ik rond met een eigen recordertje en ik kan doen en laten wat ik wil. Dat is het mooie van de podcast. Niet alleen de maker is vrij wanneer en waar die dan ook iets plaatst, maar ook de luisteraar. Kan u zelf bepalen of die luistert ja of nee en waar en wanneer. En dat is het, weer de totale vrijheid. Zullen we nog een stuk draaien tot slot?
Tot slot.
Ja, de eerste aflevering van de podcast te vinden op bizwarboel.nl. Bizwarboel, 1 woord. Die eerste aflevering gaat over een licht verwarde man die geschrokken is van een nieuwsbericht en zich nu schuilhoudt op een geheime plek waar hij denkt veilig te zijn. Die man lijkt een beetje op mij. Hij heeft dezelfde stem. Het is een ongelooflijk groot probleem aan het worden, al die oude mannetjes en vrouwtjes. Verschrikkelijk. En dat ik daar dan godsamme onderdeel van uitmaak. Rustig. Da. Hoog op de gele wagen. Ja. Geeft toch altijd weer even rust, dat lied. Het laatste couplet. Oh, dat is ook zo mooi. Dat is een prachtige tekst, hoor. Dat hoog op de gele wagen. Jezus. Eens snelt voorbij mijn wagen. Ja, wacht even hoor, ik geef het nou maar eerlijk toe. Ik doe net alsof ik dit allemaal uit mijn hoofd ken. Maar ik heb die tekst al maanden geleden gegoogeld. Heb ik uitgeprint en heb ik altijd in mijn binnenzak. Dus dat lied, dat zing ik gewoon van papier hoor. Dat geef ik eerlijk toe, laten we eerlijk blijven. Je kan mij niet zien, maar dan moet je wel geloven in de eerlijkheid van wat ik laat horen. Ja? Goed. Nou, eens snelt voorbij mijn wagen. Duistere schim leidt mijn reis. Klinkende hoorns versagen. Neven de zweep staat de zeis. Vrienden van liefde en leven. Vangt er mijn laatste groet. Hoe graag was ik bij u gebleven. Maar het gaat voorbij voorgoed. Hoe graag was ik bij u gebleven. Maar het gaat voorbij voorgoed. Nou, dat is prachtig, hè? Oh, naast de zweep staat de zeis. Oh, wat een mooie overgang. Oh, naar de hoge gele wagen, naar de zwarte wagen, dat is duidelijk. Stil, godsamme. Godsamme naken. Waar komt dat kloppen vandaan? Komt dat hier komt dat van de grond? Komt dat van achter de deur? Of, jezus, godsamme. Nou, ik stop er even mee. Ik hou me even stil. Tot de volgende keer. Dag. Een volgende keer. Dag.
Ja, tot zover Wim de Bie, de radio... Jaren. Het is een herhaling. Deze documentaire werd eerder uitgezonden in Radiodoc op 28 mei 2017. Dit was OVT voor vandaag. Zo meteen naar het nieuws de perstribune met Govert van Braak en Margreet Rijntjes. Margreet, wat gaan jullie doen?
Wij hebben tv-tuinman Lodewijk Hoekstra te gast. Hij gaat het programma bij SBS presenteren, de grote tuinverbouwing. Ja, en door het warme weer hebben we natuurlijk ook allemaal heel belangrijke vragen. Want je mag je plantjes niet te veel water geven, want dan worden ze lui. Maar wanneer weet je nou dat het echt nodig is? Daar gaan we in elk geval over hebben. En het is natuurlijk de periode van de tour.
Mm.
Dus wij hebben
een echte wielrenster.
Een wielrenster. Kirsten Wild. Zij won onder andere een etappe in de Giro Rossa.
Nou. Dit was OVT voor vandaag. Zometeen dus de persreunie. Wat ons betreft, heel graag tot volgende week.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.